Goedemorgen, broeders en zusters. Wat sta ik hier verheven. Ja, mijn hart is eenvoudig, dus het zou bij mij nog wel een verdieping lager mogen, maar zo kunt u mij beter zien. Wie ben ik? Ja, ik ben oude schoolmeester. Afkomstig uit Friesland. Ja, we zijn al jaren Utens. Ik kan het nog een beetje spreken, mijn vrouw kan het beter. Ja, en daar waren we verdwaald in Twente. En we kwamen in Enschede terecht, maar het geloof kwijt. Ja, we moesten zo ver mogelijk weg bij die kerken en Leeuwarden. Maar ja, de Heer liet ons niet los. En daar ben ik tot persoonlijk geloof gekomen in een kring van onderwijzers. Daar heb ik als een klein kind zitten huilen. Ja, en want de Heer die zei tegen mij, jij bent beklagenswaardig. Als je alleen je hoop hebt op een Heer Jezus die op de zondagsschool voorkomt. Ja? Dus er gebeuren hele bijzondere dingen. En ons leven is heel bijzonder geweest. En dat is het nog. Hè? Nu ben ik nog 79, oktober om 80 te worden. Ik kan niet meer ophouden. We zijn tot geloof gekomen, theologie gaan studeren. Naast de baan die ik in het onderwijs had. Nou, dan wil ik niet te veel over mezelf vertellen. Maar u wil wel weten wat voor mannetje dat is. Hè, die hier staat. Ik kan niet preken. Dus wat dat betreft, sorry. Ik ben een bijbelleraar geworden. Dat hoort natuurlijk bij mijn vak. Dus ik heb ook een schoolbord nodig. Kortom, ik kan een heleboel vertellen. Ook wat de Heer in ons leven heeft gedaan. Heel bijzonder. Wat ook bijzonder is, ik zie dat nu. Daar zit onze broeder en zuster. En ik zie nog een heel bekend gezicht. Ja, dus het is heel fijn dat ik oud-leerlingen heb hier. Het is heel fijn om hier te zijn. Het doet mij denken aan de 8 jaar kerk in Nieuw-Amsterdam, Veenoord. Waar ik naartoe gehaald ben omdat ik te orthodox was. Hebben ze me die school uitgejaagd. Ja, dat is wat. Op een hele slimme manier. En dat heb ik tegen onze broeder nog even verteld. Wil ik nog even vertellen. Toen zeiden ze tegen mij, ga jij maar solliciteren. Ja, nou, dat liep zo af dat tegen de heren zei, nou heb ik 35 jaar kromgelegen voor die scholen, dag en nacht gewerkt en nou mag ik solliciteren. Ik zei, nou, ik mag biologie geven, mag natuurkunde geven. Nee, zei ze, ga jij maar solliciteren. En toen werd de Heer gebeden en binnen een maand werd ik beroepen om voorganger te worden in Amsterdam. Een complete omkering. Zeer gezegende jaren gehad. En ik zeg het al, ik kan niet meer ophouden. Het is fantastisch om de Heer te dienen. En ik wil u dienen. Ik wil dienen de Heer. Ik wil zijn boodschap doorgeven. En dan ga je achter je bureau zitten en zeg, Heer, wat mag ik nu zeggen? Wat mag ik doorgeven? En toen wilde ik spreken over de Heer Jezus is het brood des levens. En wat ik dan altijd doe, is dan omheen lezen en dan spitten en graven. En dan nieuwe dingen ontdekken. En dat zet ik dan op papier en dan is het altijd te lang. Het is altijd lang, veel te lang. En dan ga ik strepen, dan ga ik dit weghalen. U herkent dat? Ja, ik zie u lachen. Dus dat is altijd geweldig, want dan ontdek je dingen. En nu heb ik dus eigenlijk 2 preken in 1. Dus hoe laat hebben we het nou? dat zijn ontdekkingen die ik dan doe. En dat vind ik heerlijk, vind ik prachtig. En iedere keer weer ontdek je nieuwe dingen. Ik heb de vrijmoedigheid genomen om vanmorgen te spreken over het getal van de volmaaktheid, heb ik het genoemd. De volmaaktheid die God heeft. Hè. God is God van orde. En God gebruikt periodes. Hij gebruikt elementen. Dat wil ik eigenlijk duidelijk maken. Het getal 7. Het getal 7 spreekt van een soort volmaaktheid in Gods plannen, in Gods wegen, in Gods handelen. En dan hoop ik vanmorgen nog aan te komen bij de Heer Jezus die zegt, ik ben het brood des levens. Ja, want dat is het tweede deel. Eigenlijk zijn het 2 preken in 1. Ja, maar het zijn eigenlijk bijbellezingen. Dus, daar gaan we. 7. Ja, het getal 7 spreekt van de volmaaktheid in Gods wegen en handelen. Ja, ga maar na. Mag ik wat voorbeelden noemen? Dan bent u overtuigd. 7 dagen in de week. Exodus 12. In Leviticus 23 staat 7 weken speelt een grote rol. En Leviticus 23, 15 gaat het over 7 maanden. En in Ezekiel 39, daar gaat het over 7 jaren opruiming na de slag van Harmageddon. Wat een geweldige puinhoop is in Israël. het moment dat de Heer Jezus terugkomt, hè, want dat geloven we hier natuurlijk nog van harte, dat is wij ook. Ja, en die 7 jaren, ja, die kwam Jacob ook tegen. 7 jaren voor zijn vrouwtje werken. Toen werd hij bedrogen en er ging er nog 7 jaar voor. Weer 7. 7 en 7, 7. Nou, ik ga nog even door. Dat is zo mooi. Na 7 maal 7 is er in Israël een jubeljaar te zijn. Dat leest u in Leviticus 25. Dan was je vrij van de slavernij. Als je uit de armoe had moeten uithuren, zeg huur mij maar, dan kan ik overleven. Dan na 7 keer 7 jaar werd iedereen vrij. En het land dat je afgepikt was, dat kreeg je weer terug. Ja, dus er was ook geen sociale misstand als ze zich eraan gehouden hadden. Maar dat deden ze niet. Dat deden ze niet. Maar goed, dat is een preek op zich. Nog zo'n voorbeeld, hè? De 7 zendbrieven die u tegenkomt in het boek Openbaring. En dan de kandelaar met de 7 armen. Ja, ik ontdekte dat de structuur van 7 ook in Genesis, in Efeze 1 zit. Maar dat heb ik bij de buren, daar heb ik al over gepreekt, dus dat wil ik hier niet doen. Maar daar ontdekte ik diezelfde 7. 7 geesten voor de troon in Openbaringen. En het boek Openbaring ook 7 engelen, 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen, 7 plagen. Bent u al overtuigd? Ja? 7, een fantastisch getal in de Bijbel. Nou ja, 7 diakenen. Ik weet niet hoeveel diakenen hebben u hier. De gemeente is klein, dus u zult wel 7 diakenen hebben. Maar in de Handelingen wordt daarover gesproken. En zo kwam ik er eigenlijk op. 7 gelijkenissen in Matthäus 13. 7 gelijkenissen. En ook nog 7 Joodse feesten. Hoogtijden van de Heer, Leviticus 23. En 7 volmaakte predikingen van de Heer Jezus zelf. En daar gaan we er 1 straks van behandelen. 7 preken van de Heer Jezus. Is dat niet een ontdekking? Ja? Ze hebben het mij vroeger niet geleerd, maar die computer die doet dat zo makkelijk. Als je dan zo... En dan staat het er, hè? Dus, en dan kun je dat... Jongen. En zo kom je ook aan getallen. 7 dagen in de week. Dat is Gods verordening. Ja, de verpleegsters en de artsen, en ja, die moeten ook zondags wel werken. Dat is vervelend. En ik heb 2 vrienden die politieagent zijn. Ja, die moeten te pas en te onpas opdraven. Maar ze hebben daar last van, want die ene collega, die moet dan 's nachts werken. En die moet dan overdag, moet die werken. Ik zeg het verkeerd, moet 's nachts werken. En overdag moet hij dan slapen. Nou, dat ritme wilde maar niet in, hè. Dus dat stoot ons tegen de borst. Nou, in de Franse Revolutie hebben ze geprobeerd om het anders te doen. In 1793. Daar hebben ze een week gemaakt van 10 dagen. Dat was voordeliger zeker. Maar het was een grote puinhoop. En bij mensen die tijdens een experiment 100 dagen lang in afgesloten situatie in een grot zaten, die vertoonden in hun lichaam het ritme van de week. Dat merkten ze heel duidelijk. Ze konden bij wijze van spreken zeggen, nu is het zondag. Ik weet niet of dat zo werkte, maar ze hadden een bepaald ritme. Het was donker. En kort geleden heeft er nog weer iemand 300 dagen in zo'n grot gezeten om te ontdekken dat we innerlijke klok hebben. Heeft God geschapen? Dus God zegt niet voor niks. 6 dagen zul je werken en de 7e dag zul je rusten. Ja? Nou, die mensheid heeft dus een weekritme van 7 dagen ingeschapen gekregen. Het zit dus, dat getal 7 zit in je biologische in je biologische lijf. Nou, dan verbaast het ons niet dat we in Gods woord heel veel teksten vinden met dat getal 7. Ik kon ze tellen met de computer. 557 teksten met het woord 7 in de Bijbel. En 90 teksten in de Bijbel die zelfs over 7 dagen gaan. Nou, dan bent u overtuigd en dan kan ik verder. Of niet? Het is toch prachtig dat God dus werkt met dat getal 7. En dat zijn plannen en de tijdslijnen, en daar kom ik straks nog een beetje op terug. Ik moet er vaststellen dat 7 dagen biologisch noodzakelijk is. Nou, dat wist u al lang natuurlijk. Want in Genesis 2 vers 3, helemaal in het begin van de Bijbel had God al gezegd, God zegende de 7e dag. Heiligde die, zet hij die dag helemaal apart. Hè? Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door te maken. Dus God gaf het voorbeeld en zei, jullie moeten 7 dagen rusten. Nou ja, nou wil ik daar toch nog eventjes mee doorgaan. In Leviticus 23 vers 15. U moet dan vanaf die dag na de Shabbat, moet u zevende dag, moet u gaan tellen. En tellen, hoe dan precies? Nou, dat zal ik dus zo meteen vertellen. Later bleek dat dat de opstandingsdag van de Heer Jezus is. Na de Shabbat moet je gaan tellen. Op die paasmorgen moet je 7 keer 7 dagen gaan tellen. Vanaf die eerste schoof, de hoge priester, die ging dan in Kidrondal. Daar hadden ze een stukje land waar de gerst al klaar stond. Daar hadden ze een schoof bij elkaar gebonden. Daar gingen ze dat met een gouden mes gingen ze dat oogsten. En dan werd die gerst binnengehaald, de gerstenoogst. En dan na 7 keer 7 dagen, na 49 dagen, komt de 50ste dag. En dat zullen dus 7 volle weken zijn. En die 7e Shabbat wordt dan de 50ste dag, het Pinksterfeest. Ja? Ik heb heel lang zitten praktiseren, hoe komen ze nou op die 50 dagen Pinksteren? De Engelsen en de Amerikanen zeggen Pentecostal, en dat betekent 50 dagen. Ja, tussen Pasen en Pinksteren zit 50 dagen. Maar hoe komen ze daar nou op? Heb ik heel lang niet geweten. Tot je je daar even verdiept. Ja, daar heb je het weer. 7 keer 7, 49 dagen. En de 70ste dag is Pinksteren. Nou, dat is interessant. Op die dag worden er geen gerstebrood gebakken, want dan is de tarweoogst klaar. Dan worden er 2 tarwebroden gebakken. En met zuurdesem erin. En daar zei mijn oude leermeester vroeger altijd. Die zeggen maar ja, want dat stelt de gemeente voor die op Pinksterdag geboren is. En in dat brood, in dat tarwebrood, zit toch nog zuurdesem. Daar zit toch bederf, daar zit zonde in. Ja, kijk, en dat is ook weer zoiets. Hè, de typologie in de Bijbel, hè, de getallen en de typologie. Dat is zo'n rijke bron, daar moet je ook weer niet in overdrijven. Maar hier staat het, dat is een huis. Hè. Dus de gemeente met de zonde er nog in, staat model voor die tarwebroden. Ja, en dan heb ik een beetje zitten afvragen, en dat heb ik nergens geleerd. Want in het begin had je 2 gerstebroden. Dan dacht ik, zodat Juda en Israël zijn. Israël in 2 delen. Want hier heb je weer 2 broden. En ze zei, ja, het moet over de gemeente gaan. Ja, maar nou gaat het, denk ik. En dat is plaatje 8. Die gemeente wordt geboren volgens Gods plan na 7 keer 7 weken. Pinksteren, eerste Joodse christenen. Bekeerd door de preek van Petrus. Hè? Hartstikke Joodse preek, hè? Heb u het wel eens gelezen? Zo ontzettend Joods, die preek. En de bekeren ze zich. En daarna komt Cornelius, hè, die hoofdman, die roverhoofdman zou ik daar zeggen. Hè, die komt dan in Handelingen 10. Christenen uit de heidenen hebben er weer 2. En is dat dan fantasie van mij? He, 2 broden bij de gerstenoogst en 2 broden tarweoogst. Nou, ik denk het niet, want de Heer Jezus zegt zelf, in Johannes 10 vers 16, ik heb nog andere schapen, dus hij had een kudde, he, kudde schapen, hij had nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn, van Israël. Ook die schapen moet ik binnenbrengen, en ze zullen mijn stem horen, en het zal worden 1 kudde met 1 herder. Ja, zie je wel. Daar heb je het weer. 2 broden. Het moet 1 kudde worden. Het moet 1 kudde. De Heer Jezus zegt, ik wil geen onderscheid meer maken tussen mijn kinderen en de nieuwe kinderen Gods. De gemeente. Die komt daarbij. En de Heer God wil het onder 1 noemer brengen. Dat er geen onderscheid meer is. Ah, dat is toch geweldig. Hè? Dat is geweldig. Kijk, en dan nog even over de jaarweek. Een jaarweek. Heb je er wel eens van gehoord? Een jaarweek. Vond ik zo'n rare uitdrukking. Ja, maar daar zit natuurlijk dat woord 7 weer in die week. En dat blijkt in een profetische uitdrukking te zijn voor een afgebakende periode van 7 jaar. Heel belangrijk. Staat in Daniel. Profeet Daniel die profeteert erover. In Daniel 9 vers 24. Daar wordt gesproken over 70 weken. Heb je het wel eens gelezen? Ik heb me de laatste jaren daar verschrikkelijk in verdiept. Hè, over die toekomstige ontwikkelingen. Wat gaat er nu in de wereld gebeuren? Hè, dan begint het bij Artaxerxes, die vorst. En dan tel je 7 keer 7 weken. Dat is 490 jaar. En dan kom je niet helemaal uit. Dan ontbreekt er nog 7 jaar. Ga ik nu niet op in. Ja, want ik heb er zelf zo lang over gedaan dat ik dat snapte. Ja? Maar die 70ste jaarweek blijkt in de profetie weer 7 hele speciale jaren te zijn. In die jaarweek zal de seculiere wereld, ja, de wereld is seculier, maar in dit geval niet-gelovigen, en de niet-gelovigen uit Israël, die zullen geoordeeld worden. Vooral na Openbaring 13, na het midden van die 7 jaar. Ja, en dan komen we bij die 7 jaar terecht, die de heer Jezus de grote verdrukking noemt. Dus plaatje 10. Vooral van Openbaring 13 af zal er een vreselijke periode zijn. En Jezus noemt die laatste 3,5 jaar de grote verdrukking in Matteüs 24. Zacharië 13 profeteert erover. Het zal gebeuren, spreekt de Heer, zegt Jahwe, naam van God. Hè, dat in heel het land 2/3 deel ervan uitgeroeid zal worden. En de geest zal geven. Dat leest u goed, hè? 2/3 deel van Israël zal straks uitgeroeid worden. Ja, ik heb gelezen dat er 26.000 raketten nu op Israël staan afgericht. Op Jaffa, op Jeruzalem. 26.000 raketten. En af en toe gaan de Israëlieten in het land al Syrië binnen om wat van die raketten op te ruimen. Maar dit is, zegt de profeet. En daar word ik koud van. Daar word ik koud van. Zeggen, gaat dat echt gebeuren? Als de profeten het zeggen, dan zal dat gebeuren. Ja? Onvoorstelbaar. 1/3 deel zal er overblijven. En die zullen dan uiteindelijk misschien wel de koninkrijk binnengaan. Maar dat is weer een preek op zich. Hè? Daar heb ik lezingen over gehouden. In Emmen onder andere. En dat is uitermate boeiend. Maar ik denk wel eens, bij ons gemeente, we geven ook geld, dat er Joden uit Oekraïne en Rusland overal vandaan naar Israël toe gaan. Ik denk wel eens, jagen wij ze de dood niet in? Dat denk ik dan wel eens. Maar daar moet je me niet te diep over nadenken. Want het gaat met Israël gebeuren. Zij komen in de grote verdrukking zoals dat nog nooit geweest is. Maar, hè, but God, zegt een bekende televisiespreker. Hè, heb je hem wel eens gehoord? But God. Ik zie je wel lachen. Ja, dus, but God. Na die grote verdrukking komt de Heer Jezus als koning weer. Ik zei al, ik voel me hier thuis om de grootte van de gemeente en de liederen die we zingen. Maar dit kan ik hier kwijt, hè? Dat kan ik niet overal meer kwijt. Want sommigen zeggen, het kingdom is now. Kingdom is now, we gaan het koninkrijk stichten. Nee. Zacharië 14 zegt heel wat anders. Kijk, als ik niet wist dat dit een baptistengemeente was, dan denk ik, zou ik dat wel kunnen zeggen hier? Maar dat kan ik nog zeggen. En dat is zo heerlijk. Zacharië 14, vers 3. Dan, ik lees het. Dan zal Jahwe, Heren, blokletters, hè. Dan zal Jahwe uittrekken en tegen die heidenvolkeren strijden, tegen die Syriërs, hè, tegen die mensen uit het oosten, hè, en uit het noorden niet te vergeten. Hè, zoals de dag dat hij streedt op de dag van de strijd. Beetje vaag, hoezo? Nou, de Joden in die tijd, die wisten wat er in 2 Koningen 19 staat. Hè, want was Hiskia, die was in wanhoop, want Jeruzalem werd belegerd. En het is de Heer, hoort u wat die generaals over u zeggen? Ja, zegt de Heer, ik heb het gehoord. Maar ik zal jou vertellen, morgen zal ik Jeruzalem bevrijden. En dan liggen daar 185.000 doden voor de poort. Nou lees ik het nog eens wat hier staat. Dan zal de Heer uittrekken tegen die heidenvolken strijden, zoals hij dat deed op de dag van de strijd toen bij Sanherib, toen bij Hiskia in 2 Koningen 19 vers 35. Zoiets zal er gebeuren. Israël zal uiteindelijk bevrijd worden. En op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Ja, u leest het goed. Dat is de plek waar de Heer Jezus ook naar de hemel is gegaan. We hebben er jaren geleden gelopen. We moesten €2,50 betalen om dat plekje te mogen zien waar de moslims weer hun handen op gelegd hebben. Een grote plaatsje. Kijk, ja, hier is hij naar de hemel gegaan. Ik wou het wel zien, dus vooruit dan maar met die €2,50. Daar komt de Heer Jezus terug. Daar komt hij terug. En dat is zo waar als wat. Dat is onze hoop. Ja, het ligt wat gecompliceerder. Dus laat ik het correcter zeggen. Dat is de hoop voor Israël. Want wij zijn al lang boven, toch? Maar ja, dat kan ik niet allemaal zeggen. Dus ik moet wat overslaan. De Olijfberg zal in tweeën gespleten worden. We woonden in Enschede. We hadden een vriend, professor aan de Universiteit van Twente. Aan het Geologisch Instituut Huppelepup. En die had een rapport uitgebracht. En daar stond, Zachariah stond erop. Met olijfberg zal in tweeën splijten. En in dat rapport, ik heb het nog eens in het archief. Daar stond de scheur zit al in de olijfberg. Ja, van oost naar west. Precies, zoals Zachariah dat zegt, 700 jaar voor Christus. Dat kan toch niet gek, hè? Is de wetenschap en de Bijbel met elkaar in overeenstemming? Ja, ja, daar heb ik net twee lange lezingen over gehouden, hier en bij de buren. Ja? De Bijbel is in overeenstemming met het woord van God. Dat is logisch natuurlijk. U snapt wat ik bedoel, gelukkig. Goed, die olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft naar het zuiden. Ja, en dan is dat een vluchtweg en nou, daar kun je een heleboel over vertellen, doe ik nu niet. Wat we wel zeggen is, Zachariah 14:9, de Heer, Yahweh, de Heer Jezus, Yeshua Messiach, hij zal koning worden over de hele aarde. Dat is ons brandpunt op de horizon. Deze wereld zal in handen komen van de overwinnende koning. Amen. Ja, en dat is de overwinning. En wij passen in dat plaatje op een hele bijzondere manier. Ja, want het zal één kudde worden, Israël en wij. Wij hebben wel een andere bedeling, een andere manier van werken. Israël en wij zullen één kudde worden. Vandaar dat ik die tekst ook aanhaalde. Ja, en dan kom ik langzamerhand bij het doel waar ik mee begon. Jezus heeft een serie van 7 volmaakte predikingen in het evangelie van Johannes laten opschrijven. Door de Heilige Geest opgeschreven natuurlijk. Met een bijzondere bedoeling. En deze predikingen van de Heer beginnen allemaal met een heel bijzondere uitdrukking die we in het Nederlands eigenlijk niet herkennen. Ja, en dat wil ik ook weer met u delen. Al die preken beginnen met ik ben. En daar heb ik ooit eens een beetje Grieks geleerd. Ik kan daar niks van hoor. Toen we in Griekenland waren, kon ik af en toe meer kan ik niet. Het stelt niet zoveel voor. Maar met een woordenboek erbij kom je er wel uit. En dan snap ik dat ik ben is een heel bijzondere constructie in het Grieks. De Heer, Yahweh, die maakte zich bekend door dat ik ben. Aan de Joden die hem al 430 jaar kwijt waren. Die waren slaaf in Egypte. Die kenden wel andere goden. Maar Yahweh, de ik ben, waren ze kwijt. En daarom even een klein zijpaadje. Ik heb dia's gemaakt om hem op het pad te houden. Ja, maar even een zijpaadje. De Heere, Yahweh, werd niet of nauwelijks meer gekend. Dat heb ik hier gezet. En dan staat er, ze aanbieden een kalfgod. Een kalfgod. Oh ja, later gingen ze ervoor dansen. Hoe zat het dan? Nou, het was de godin Hathor. Of de god Hathor. Ja, nee, de godin. De godin van de liefde, van de schoonheid, van de muziek en van de dans. Dus dansten ze om een gouden kalf. Waarschijnlijk met 2 horens en met zo'n zonnegod erin. Vandaar dat oude plaatje uit de piramides. Ja. En God gaf aan Mozes de opdracht het volk te vertellen welke god Mozes had uitgezonden. Welke god is dat? Is dat Hathor? Is dat, weet ik wel. Want ze hadden de tientallen goden natuurlijk. Denk maar eens de 10 plagen in Egypte. Waar allemaal strijd tegen de goden. Nee, hij zegt, ik ben de ik ben. Kijk maar eens. In Exodus 3 vers 14 staat er. God zei tegen Mozes. Ik ben die ik ben. Raadselachtig hè. Daar hebben de geleerden hun hoofd over gebroken. Die zeggen, als ik nou tegen mijn vrouw zeg, ik ben die ik ben. Dan zeg ik, ja, nou, je kent mij wel, hè. Zo ben ik. Eigenlijk zegt de Heer dat ook, maar hij zegt veel meer. Hij zegt hiermee, ik ben bij jullie betrokken. Ik ben jullie God. Ik zie naar je om. Ik laat jullie nooit alleen, want ik heb een afspraak met jullie. Ik ga met jullie door het leven. Ja, sterker nog, ik bevrijd je uit de klauwen van de antichrist, van die antichrist, de farao. Dat is het, hè? Je losmaken uit de klauwen van de boze die het hier voor een groot gedeelte op de aarde nog voor het zeggen heeft. Ik ben die ik ben. En ook zei hij, dit moet je tegen die hele Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar jullie Joden toegezonden. En nou komen we in het Johannes-evangelie. 7 keer dat woordje ik ben tegen, maar we zien het niet meer. Omdat je dan eigenlijk naar de grondtekst moet kijken. En dat boeide mij. Dat doet niet zo moeilijk. Ja, misschien zegt u dat wel. Maar het is een ontdekking. Ik denk, ja, maar hoor eens. Nou blijkt het ook nog, maar dan loop ik weer vooruit, hè, dat de Heer Jezus op grond van die uitspraak veroordeeld is geworden. Maar goed, daar kom ik straks misschien nog even op. Even kijken, hoe was ik aan het ordenen? Ik was aan het ordenen met 7 volmaakte predikingen. 7 stuks. Straks even de revue laten passeren. Johannes 6, vers 35. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Denk je, ja, daar wil ik een preek van maken. Dat is mooi om dat te onderzoeken. Nou, dan kom ik hier terecht. Ja. En die tweede preek, Johannes 8. En Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben licht der wereld. En in Johannes 10, ik ben de deur. En Johannes 4, en de 4 bedoel ik, Johannes 10, vers 11, dat is eigenlijk de centrum, dan heb je die 7 weer, let maar eens op, 1, 2, 3, middelste, 1, 2, 3. Het centrum van de kandelaar is de belangrijkste boodschap. Wat is die belangrijke boodschap? Johannes 10, vers 11. Ik ben de goede herder. Dat is ook een kwaaie herder. Een hele kwaaie herder. Die heeft het op u begrepen. Hij is de goede herder. Boven de antichrist, die zich straks zal openbaren. Farao was er één. Herodes de Grote, de kindermoordenaar van Bethlehem, was er één. Napoleon was er één. En Hitler was het zeker één van de antichristen. Dat is precies wat de Heer Jezus zei. Er zullen vele antichristen komen. En ze kwamen. En hij zal zich nog één keer openbaren, maar dan bent u boven, hoop ik. Ja, dan bent u boven. En daar openbaart hij zich. Dus dit is het centrum, de 4e. De 5e, ik kom straks terug hoor, op de brood des levens. Daar ga ik straks mee verder. Even een paar dingen. Maar dit wil ik duidelijk maken. Het 5e punt is Johannes 11, vers 25. Daar zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Dat heeft er met Lazarus te maken. Vorige week was ik een meisje van 21 begraven. We hadden net een gesprek gehad over het huwelijk. Ze zouden samen trouwen. Een week later loopt ze in Sleen onder de auto. En toen moesten we ze begraven. Dat is een verschrikkelijke zaak. En onder andere deze tekst heb ik daarbij mogen gebruiken. En dat de Heer Jezus huilt bij het graf van Lazarus. Om de dood, om de gebrokenheid van de schepping. Om de verschrikking die er is. En dat een mens, en die jonge man, die, waar we samen zo fijn mee gesproken hebben die middag, die zegt, ze zou gewild hebben dat u het evangelie bracht op onze bruiloftspreek. En nu wil ze het vast ook dat u het doet in de kerk. En met Gods hulp heb ik het gedaan, maar wat is dat een moeilijke zaak. Maar deze tekst houdt ons overeind, broeders en zusters. Hè? Ik ben, zegt de Jezus, daarmee zegt hij, ik ben God. Ik ben de opstanding, ik ben het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven. Ook al was hij gestorven. Dat is onze hoop. Zeker als je bijna 80 wordt. Toch? Maar ook als je 20 bent. Dat is een geheim. Dat geeft ons een enorme boost. Ja. 6e preek die ik zou kunnen maken. Johannes 14, vers 6. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg. Zoek niet... Ga niet achter Boeddha aan. Zet niet zo'n beeldje in je tuin binnen hem allemaal. Ga niet achter Allah aan. Wordt dit uitgezongen? Knip het er dan maar uit. Ja, want Allah heeft geen zoon. Ik ben de weg, zegt de Heer Jezus. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Oh, ik heb mijn kleinkinderen al verteld. Zie je, maar luister. Waar ben je nou mee bezig? Ja, rijbewijs halen. Oké, prima. Rijbewijs halen. Zeg maar, wat is jouw stip op de horizon? Dat weet ik veel. Plezier maken. Dus je komt niet tot God. En God kan jouw leven niet sturen. Hè, als je niet luistert naar zijn stem. Want hij is de weg. Via het kruis en de oplossing van jouw zonde natuur.
kun je tot God naderen, en anders niet. Want ik, dan ben ik alweer met die preek bezig, maar dat moet even niet, ik laat het alleen maar even zien. Ja? In Johannes 15, ik ben de wijnstok. En jullie zijn de ranken. Verkeerd vertaald hoor, want de ranken dat zijn die kruldingetjes. Nee, jullie zijn de zijtakken. En aan die zijtakken, die knipt mij vooral altijd bij, daar komen die trossen. Ja? Dus, ik ben de wijnstok en jullie zijn de zijtakken die aan die wijnstok verbonden zijn. En wie nou aan mij verbonden blijft, dan ben ik aan jou verbonden. Die draagt veel vrucht, want zonder mij kun je niets doen. Tenminste, ja, kunnen we wel doen, maar zinvolle dingen, geestelijke dingen, dat kun je niet zonder de Heilige Geest. Dan ben je verlamd. Je kunt de Heilige Geest ook bedroeven, waardoor je niet meer in staat bent om geestelijke dingen te doen. Nou is het vlak voor Pascha. Pascha hebben we gehad, hè. Jezus gaat deze keer nog niet naar Jeruzalem. En wij hebben al tegen elkaar gezegd, Pascha is een herinnering aan de verlossing uit die klauwen van die antichrist, de farao. En Pascha wordt gevolgd door die doortocht, die exodus, hè, waar God aan het volk 40 jaar manna geeft. Ze doen een tentje open 's morgens. Er ligt daar. En tegen elkaar zeiden ze, manna, manna. Manna, we pakten het dus op. Het lijkt op korianderzaadjes. Want manna betekent, wat is dat? Wat is dat? He? En zo werden ze 40 jaar gevoed. En de Heer Jezus is veel meer dan dat manna. Wie is hij, zouden we moeten zeggen? Jezus geeft zichzelf. Wij mogen ons met hem voeden. En dat is een preek op zich. En we heffen bij het avondmaal, heffen dan dat ongezuurde brood op de matse. Tenminste, zo doen ze dat bij ons. En dan zeggen we, dit stelt het lichaam van Christus voor. Neem dat tot je, maak je één ermee. Herinner je wat de Heer je voor je gedaan heeft. Hij heeft zich gegeven in de dood en in de opstanding. Dus mag je met hem opstaan. Dat is je één maken met manna. Wie is hij? Wat is het? Het levende brood. Levende brood. Jezus heeft daar en rondom dat meer van Galilea, we hebben daar gestaan in die kom, waar die stemmen zo ver klinken. Waar de Heer Jezus in één kant stond en die duizenden mensen, 5000 en dan tellen we de vrouwen nog niet eens mee. Die zaten daar rondom en die konden hem verstaan. He, die zit daar en dan zegt de Heer, geef ze te eten. Hoezo? Nou, dan kent u het verhaal natuurlijk. Ze eten 5 gerstebroden. Gerst koppelen van aan Israël. Daarvoor koppelen aan de gemeente. Gerstebroden. 2 visjes. 5 en 2 is? Hé, dat is toch apart. Weer 7. Het lijkt wel of de Heer God daar specifiek op uit is. En dat is hij dus ook. Heel duidelijk. Maar ja, dat valt je dan op, hè? Als je ermee bezig bent. Prachtig is dat. Wat is dat een indrukwekkende happening geweest daar? Maar de volgende dag is er een storm. Een gigantische storm. En dat scheepje dat vergaat bijna. Meester, word wakker, wij vergaan. Dat is een type van Israël die straks in de grote verdrukking komt. Eerst komt Jezus zichzelf geven, dat is het levende brood. En vervolgens komt de storm. En die storm is al bezig in Israël. Die is al bezig. Een typologie. Een dubbele bodem zou je kunnen zeggen in het verhaal. Tenminste, zo zie ik het. Na dat de Heer Jezus zich gaf, komt de storm. Die zullen ze nog mee moeten maken. En daarna zal Israël hun Messias weer opzoeken. En dat gebeurt hier ook. Want ze zeggen, ja, we willen dat broodwonder nog wel eens meemaken. Ja, dat is een beetje plat. Maar eigenlijk zeggen ze, Heer, we hebben zo'n verschrikkelijke honger. Nu willen we wel naar u luisteren. Maar dan is het midden in de grote verdrukking. Aan het eind van het boek Openbaring. Dan komt Israël tot bekering. Dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben, zegt de profeet. Maar Jezus die waarschuwt echter. Johannes 6, vers 25, 26. En toen ze hem gevonden hadden aan de overkant van het meer van Galilea, van de zee staat hier, zeiden ze tegen hem, Rabbi,
Wanneer bent u hier gekomen? Hoe kan dit nou? U was toch aan de andere kant, daar heb u dat brood uitgedeeld. En nu zit u hier, daar vinden we u terug. Jezus antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, jullie zoeken mij helemaal niet. Jullie zoeken mij niet omdat u de tekenen hebt gezien, maar omdat u van de broden hebt gegeten en verzadigd bent. Jullie willen suikerballen. Ja, een beetje platvloers, maar snap u? Het is zo wereld, zo fysiek, zo lichamelijk. Waarvoor kom je nou bij de Heer Jezus? Ja, zeggen tegenwoordig sommige secten. Die zeggen, de Heer Jezus geeft je welstand. Die geeft je vooruitgang. Die geeft je alles wat je hartje maar wil. Leugengeest. En eigenlijk zegt de Heer Jezus, waar komen jullie nou eigenlijk om? Jullie komen om verzadigd te worden van brood. Of gaat het misschien ook om mij? Ja, dat is het punt, hè. Dan zegt de Heer Jezus, ik ben het brood des levens. Dat heeft met je leven te maken, het heeft met je hart te maken, het heeft met de zin van je bestaan te maken. Ik ben het brood des levens, Johannes 6, 35. En dan zegt Jezus, zegt tegen hen, ik ben. Herkent u het nu? Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Het gaat om veel meer dan korreltjes in de woestijn. Het gaat om een persoon die zichzelf aan je geeft, waar je één mee mag worden in symboliek in het avondmaal. Hij doet wondertekenen. Waarom doet hij wondertekenen? Om te laten zien dat hij de koning is. Om te laten zien dat hij de Messias is. Om te laten zien dat ze er zeker van kunnen zijn. Want zo staat het geschreven in Jesaja. Hij zal de blinden het gezicht geven. Hij zal de lammen laten lopen. Ze laten huppelen. Hij is het. En wat doen ze? Ze kruisen hun Messias. Dit is onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar. En dan zegt hij, en de Farizeeën die verstaan het, want ze spreken op dat moment Grieks, hè? Dat is de taal in het hele Midden-Oosten op dat moment. Dan zegt de Jezus, ik ben. En dan knarsen die Farizeeën zich met de tanden. Dan zeggen, wat zegt hij? Hoor je wat hij zegt? Jezus, hij zegt, hij noemt zich de ik ben. Ja? Jezus is God. Hij lastert God. Hij noemt zich God. En daarom willen ze met Jezus doden. Johannes 10, vers 36. Zegt u dan tegen mij die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft. U lastert God omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Is dat de reden waarom jullie mij afwijzen? Ik ben Gods zoon. Ik heb het laten zien, ik heb het getoond. Het koninkrijk is nabijgekomen. Maar ze hebben het verworpen. Ondanks alle tekenen die hij met zich meebracht. De geestelijke leiders willen het niet zien. Ook al geeft hij duizenden te eten, is dat niet treurig? En ook nu is dat zo. Er zijn mensen rond die gewoon doen wonderen. Ze komen niet. Ik zeg niet dat het altijd zo is hoor, vergeef mij. Maar je moet ontzettend oppassen dat je niet om het wonder komt, terwijl je om de Heer Jezus moet komen. Daar zou je heel veel meer over zou kunnen zeggen, dat doe ik even niet. Jezus is gekomen om de mensheid te verlossen en te redden. Om u en mij door het leven te leiden. Om hem te volgen. Om een zinvol leven te hebben. Om te betekenen voor je vrouw, voor je man, voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Ja, zo komt de Heer tot u om je leven te leiden. Daar ben ik een getuige van. De Heer heeft mij zigzaggend iedere keer weer teruggebracht op de weg die hij bedoelde. En dan kan ik na 80 jaar zeggen, Heere, u zijt geloofd en geprezen. U bent degene die mijn leven leidt. Jezus is gekomen om de mensheid te verlossen. Er staat in Johannes 6, vers 36, ik lees dat stukje. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Jezus wist Hij heeft een taak te volbrengen, een verschrikkelijke taak, een moeilijke taak. Hij heeft het gedaan omdat hij gezonden was. U en ik, we hebben een taak te volbrengen omdat u en ik gewild zijn. Psalm 139 zegt, ik zag je al voordat er nog maar een dag van je bestond. Dat brengt ons leven in een totaal nieuw perspectief. Dat is mijn drijfveer geworden in het leven. Dat maakt dat ik net mijn 65 zeg, zo, nou kan ik achter de granium zitten. Nee, we gaan door om de Heere groot te maken. Want hij heeft ons leven de zin en inhoud gegeven. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar ik doe het opstaan op de laatste dag. Ja, dat we op zullen staan, dat geloven we, toch? Op de laatste dag, wat is dat dan? En dan zoek je dat op, in de grondtekst, en dan staat er eigenlijk, in het Grieks, op de uiterste dag. En die uiterste dag, die zou wel eens heel dichtbij kunnen zijn. Als we kijken wat er in de wereld gebeurt, ik heb het diep bestudeerd, grondig bestudeerd. Ik zie waar het naartoe gaat. Het is niet best. Maar wat staat hier? Ik laat u niet verloren gaan. U zult opstaan op de laatste dag, op de uiterste dag. Is dat niet de opname? Is dat niet de opname van de gemeente, de uiterste dag? Wij hoeven niet door de grote verdrukking als we van Jezus zijn. Dan is het onze uiterste dag. En zo neem ik de vrijmoedigheid om het zo te interpreteren. De opname, want er staat ook parousia. En dat is een bekend begrip in christelijk Nederland. De parousia, de opname van de gemeente. Wegrukking. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. U kent het gedeelte bijna uit het hoofd natuurlijk. En 1 Korinthe 15, de tekst hier bij het graf weer last van deze jonge vrouw. Als er geen opstanding zou zijn, dan zijn we reddeloos verloren. Maar Christus is opgestaan. En we zullen met een vernieuwd lichaam hem tegemoet gaan. En dat zal kunnen gebeuren. Vandaag. De opname van de gemeente. De Heer God haalt zijn ambassadeurs. En dat bent u hopelijk. De ambassadeur van de Heer Jezus. Zodra u een kind toch op bent. God haalt zijn ambassadeurs weg. Voordat in dat land de oorlog begint. Begrijp u het? Dus is dat de uiterste dag dat u nog op aarde bent. Morgen kan het anders zijn. Dan zijn we bij de Heer. Ik geloof dat. Van ganse harte. En ik lever uit. Ik lever mee. En ik ben dankbaar dat ik op deze wijze hier mag zijn. En kan betekenen voor mijn broers en voor mijn zussen. Ja, het werd een hele andere preek. En ja, ik denk, kun je dat nou wel doen als je een gast bent? Want ik zeg nou dingen die niet iedereen meer accepteert. Maar ik voelde meteen twee woorden. Ik denk, oh wacht even. Dit is dezelfde grond waarop wij staan. En dus heb ik de vrijmoedigheid om het toch te brengen hier. Ook al zitten hier nou wel wat vraagtekens bij. Maar dit is zo boeiend. Dit is zo fascinerend. Ik ben dankbaar dat ik het mocht delen. Amen.